De hele reis zou volgens bronnen betaald zijn met geld dat was buitgemaakt bij een overval in Den Haag. Bij terugkomst in Nederland werden de 4 vakantiegangers gearresteerd op verdenking van heling.
Potcrime aan Zee is dé podcast die duikt in de waargebeurde misdaad van Zeeland. Omdat ook deze gebeurtenissen niet vergeten mogen worden. Potcrime aan Zee is gebaseerd op de beschikbare feiten in het publiekelijke domein. Warning, de verhalen kunnen als schokkend worden ervaren.
Mijn naam is Jessica en dit keer zit ik hier met Stephanie.
Hallo.
Hi.
Jouw stem kennen we al.
Ja, klopt. Ik ben al eerder geweest. Hey. Hè?
Vandaag bespreken we een nieuwe zaak. Het lijk in het dekbed. Maar voordat we beginnen, moet ik even iets rechtzetten. Vorige week had ik het over Escape Room Kamer 51 in Middelburg. En toen kreeg ik van een paar volgers door dat die Escape Room in Middelburg niet meer bestaat.
Helaas. Ja. Want die was wel heel leuk.
Ja, hij was echt heel
leuk.
Of
waren allebei 2 kamers, geloof ik. Ja. Ja. Jammer.
Ja. Maar die bestaat dus niet meer, dus excuses voor het lekker maken. Nou, dit gezegd hebbende stel ik voor om maar gewoon te beginnen.
Ja, dat is goed.
Zondag 18 augustus 1996, tussen de kerkdiensten door, lieten 2 neefjes hun hondje uit over de dijk bij Vianen op Schouwen-Duiveland. Een van hen zag daarbij een dekbedovertrek op de schorren in de modder langs de oever van de Oosterschelde liggen. En hij besloot het van dichtbij te gaan bekijken.
Nou, dat vind ik.
Ik wou zeggen, zou jij dat doen?
Dat zou ik niet durven. Maar ja, nee. Ja.
Nou ja, je ziet alleen maar een dekbed overtrekken.
Ja, dat is waar.
Jij weet nu dat het een lijk in het dekbed is.
Ja. Ja.
Maar dan nog, ja.
Maar goed, hij heeft het gedaan.
Hij heeft het gedaan. Hij klom over een muurtje en sprong van de dijk. Hij trok het laken weg en tot zijn grote schrik zag hij 2 benen en wist dat het foute boel was. De jongens waren zo geschrokken dat ze snel naar huis renden en de vader van de 2 jongens hebben ingelicht. De vader heeft toen op zijn beurt de politie gebeld. De gealarmeerde politie trof op aanwijzen van de jongens even later het dode lichaam aan van een tienermeisje, gekleed in een nachthemd. Forensisch onderzoek levert weinig op. Alleen de forensisch patholoog stelt dat de vrouw waarschijnlijk door wurging om het leven is gebracht. Omdat het meisje geen identiteitspapieren bij zich droeg, was het de eerste dagen lastig om uit te vinden om wie het ging. De lengte van het lijk was 1,58 meter. De politie ging dus uit van een meisje van een jaar of 14.
Ja.
Op diezelfde dag werd de 18-jarige Sabrina Pelizon door haar ouders als vermist opgegeven. Sabrina woonde in Spijkenisse. Dat is zo'n 70 kilometer van Oosterland vandaan. Dus hierdoor ging er bij de politie niet direct een belletje rinkelen, mede omdat het gevonden lichaam maar 1,58 meter was. Dus ze dachten aan dat meisje van 14. Maar na 4 dagen bleek het toch om de 18-jarige Sabrina Pelizon te gaan. Sabrina was maar klein van stuk. Dat kan natuurlijk ook.
Ja. Ja, klopt.
Maar ja, goed, ze dachten het natuurlijk niet aan, omdat het ook nog eens 70 kilometer verderop was. En ja. Vandaar dat het 4 dagen heeft geduurd.
Ja, en misschien toen de tijd was de techniek nog niet zo dat ze meteen matchten van, oh, dat zou wel eens.
Ja, precies.
En die kunnen ze, ja.
Of in een database.
Dat was misschien toen anders, ja.
De politie deed na het aantreffen van het lichaam meteen een uitgebreid sporenonderzoek aan de voet van de Oosterschelde. Bij het stoffelijk overschot van Sabrina vond men naast een dekbedovertrek nog diverse handdoeken. Ook waren er voetafdrukken en een knieafdruk te zien in het slijk. De 15-jarige jongen die het lichaam had gevonden, die is daar natuurlijk ook geweest met zijn schoenen en wellicht ook op zijn knie gezeten. Mm-hmm. Dus die moest voor de zekerheid zijn schoenafdruk aan de politie afstaan om eventuele verwarring te voorkomen. Maar die gevonden voetsporen bleken later waardeloos. Dat konden ze niet matchen. Dus
nee.
Ook niet met de jongen.
Nee.
Sectie op het lichaam van Sabrina stelde vast dat de tiener in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 augustus 1996 tussen 2:15 om het leven moet zijn gebracht. Precies op dat moment dat haar ouders op de camping zaten en haar broer aan het werk was. De dader of de daders moet dan dus over informatie beschikken dat Sabrina alleen thuis was.
Ja.
Dan zou het een
bekende moeten zijn of...
Of een bekende van een bekende die dan per ongeluk eruit heeft gevloekt. Nou, Sabrina is alleen thuis. Of...
Ja, er is kennis geweest in ieder geval. Voorkennis.
Ja. Ja. De politie achtte het onwaarschijnlijk dat ze in Oosterland was vermoord. En vermoedde dat haar dader al in haar ouderlijke woning een einde aan haar leven had gemaakt. Een rechercheteam bestaande uit 20 rechercheurs uit Zeeland en omgeving Rotterdam werd aangesteld om de moord op de 18-jarige te proberen op te lossen. In Spijkenisse werd meteen een uitgebreid buurtonderzoek verricht in de omgeving van het ouderlijk huis van Sabrina. Ook bestaat het vermoeden dat Sabrina's levenloze lichaam mogelijk later, wellicht pas de volgende dag, is meegenomen uit het huis. Ja, je zou denken dat is erg onwaarschijnlijk, omdat je dan een erg grote kans hebt om gezien te worden.
Ja, op klaarlichte dag.
Ja.
Ja.
Hè? Dat je een lijk in een auto laat op klaarlichte dag. Ja, erg riskant. Maar hier kom ik later nog op terug. Er werd bij haar thuis gezocht naar aanwijzingen waaruit bleek dat de woning vermoedelijk door de daders was schoongemaakt na de moord. De politie deed de getuigen oproep in opsporingsprogramma's op tv. Het leverde 30 nieuwe tips op die aandachtig door de recherche werden nagetrokken. Ook het buurtonderzoek had zijn vruchten afgeworpen. Dankzij goed recherchewerk kwam vast te staan dat de dader die zondagmiddag zeer waarschijnlijk moest zijn teruggekeerd naar de woning om de door hem gemaakte sporen uit te wissen. Een buurtbewoner had die middag namelijk 2 mannen voor de deur van de woning van Sabrina gezien. De politie vermoedde dat zij niet alleen het huis hadden schoongemaakt, maar dat ze toen pas het lichaam mee hadden genomen om het vervolgens 70 kilometer verderop te dumpen in Oosterland. Ja, waarom zouden ze juist Sabrina's lichaam daar dumpen?
Ja, ben je dan toch in paniek en ga je een end rijden?
En zoek je een afgelegen plek?
Ja, zoiets. Of kende je de omgeving?
Dat je dacht, dit is wel een...
Daar zijn we wel eens geweest, dat is wel...
Ja. Nou, daar gaat de politie dus ook van uit. En die gaat er voornamelijk van uit dat het dus dat de daders dus de plek gekend moeten hebben. Vanuit hun jeugd of van vakanties in de omgeving. Mm-hmm. Ze houdt dus rekening met een link tussen de daders en Oosterland. Nou, wat is er nou precies gebeurd? De ouders van Sabrina waren dat weekend op de camping in Bergen op Zoom. Sabrina bleef thuis met haar broer. Echter mocht Sabrina van haar ouders niet thuis blijven, want in het verleden had de tiener wel eens feestjes gegeven die uit de hand waren gelopen, qua geluidsoverlast. Om te voorkomen dat dit zich zou herhalen, moest Sabrina daarom haar sleutel inleveren en was er afgesproken dat ze bij een vriendin zou blijven logeren. Sabrina is die avond wel bij haar vriendin geweest, maar wat de ouders niet wisten, was dat Sabrina een reservesleutel van het huis had en daarom na het bezoek aan haar vriendin toch naar huis was gefietst. Toen ze thuis kwam, heeft ze nog een vriend opgepiept. Nou, dat is lekker ouderwets, hè?
Ja, jaren 90.
Ja. Wat is een pieper? Eventjes voor de jonge luisteraars. Dat is een apparaatje waarmee je via een pieptoon opgeroepen kunt worden. Dus als Sabrina hem oppiepte, was het de bedoeling dat die vriend haar zou bellen. Maar hij belde niet terug. En daarna, na dat piepbericht, is er dus nooit meer iets van Sabrina vernomen. Sabrina's broer werkte in de horeca en kwam pas in de nacht thuis. Hij was in de veronderstelling dat Sabrina logeerde bij een vriendin. Dus er was in zijn ogen niks geks aan de hand. De volgende ochtend verliet de broer van Sabrina het huis om te gaan voetballen. En toen hij dan weer 's middags thuis kwam, vond hij het wel opmerkelijk dat de deur van Sabrina's slaapkamer op slot zat. Dat was vreemd. En ook merkte hij dat een heel sterke chloorlucht in het huis hing. Hij volgde de geur en kwam uit in de badkamer. Die bleek helemaal te zijn schoongemaakt met chloor. Nou, dat was verdachte gebeurtenis nummer 2. Toen de ouders thuis kwamen uit Bergen op Zoom, ontdekten ze nog meer onverklaarbare dingen. Zo misten ze handdoeken, een emmer en nog wat spullen. Daarnaast ontdekte de moeder van Sabrina dat de fles bleek die eerder nog vol zat, nu zo goed als leeg was. Ook was de kabel van de telefoon uit de muur getrokken. Voor de jonge luisteraars onder ons, komt hij weer. Vroeger hadden we natuurlijk allemaal een huistelefoon, of de meeste mensen. Als je de kabel uit de muur trok, dan deed hij het niet. En tot slot was Sabrina's dekbed verdwenen. Een deel van de vermiste spullen werd later teruggevonden op de vindplaats van het lichaam van Sabrina. Omdat ze Sabrina nergens konden vinden, ze was natuurlijk niet bij haar vriendin zoals afgesproken. En omdat dit allemaal erg verdacht was, besloten ze direct de politie in te schakelen. Ondanks het feit dat het om een vermiste adolescent ging, ondernam de politie toch direct actie. Vaak wachten ze daar natuurlijk mee, zeker in het weekend, want jongeren blijven wel eens vaker weg. Maar vanwege de mysterieuze omstandigheden ondernam de politie dus toch direct actie.
Ja, heel goed.
Ja, zeker.
Ja.
Goed, het is natuurlijk ook erg verdacht allemaal. Ja. Schoongemaakt, telefoon eruit, dekbed weg en het meisje weg.
Ja. En moet je voorstellen dat je als ouders terugkomt van vakantie en je treft dat aan. Ja,
en je gaat ervan uit dat je dochter bij een vriendin slaapt.
Ja. Nou, dan word je toch gek.
Ja. Maar ik zou nog even terugkomen op het vermoeden dat het lichaam pas op zondag uit het huis was meegenomen. Mm-hmm. Dit wordt niet alleen vermoed omdat er twee mannen voor de deur zijn gezien. Maar ook denken ze dat dus omdat die broer 's nachts bij thuiskomst, wat waarschijnlijk 6:45 zal zijn geweest. En bij vertrek naar de voetbal geen gloorrook. En toen hij aan het eind van de middag terugkwam van de voetbalwedstrijd, rook hij het wel. En moet dus in die tussentijd zijn schoongemaakt. En waarschijnlijk is toen pas het lichaam meegenomen, omdat op de vindplaats, hè, die 70 kilometer verderop, ook de vermiste spullen zijn gevonden. Je gaat natuurlijk niet twee keer op een dag heen en weer. En ook, waarom moet je het dan bij elkaar dumpen? Dus het is waarschijnlijk in één keer gedumpt.
Ja, dus 's ochtends meteen in de auto en doorrijden naar Oosterland in dit geval.
Ja.
Maar dan is dus wel dat huis of die broer ook in de gaten gehouden.
Ja,
van wanneer gaat hij weg?
En kunnen we het lichaam meenemen?
Of voorkennis geweest van, oh, hij gaat altijd voetballen op zondag.
Maar ja, wat ik dan even niet snap, waarom is dan die badkamer pas 's middags schoongemaakt als ze...
Ja, hij moet toch ook zijn tanden poetsen als hij thuis komt?
Ja, of douchen als je hebt gewerkt.
Ja. Oh, dat is wel een goeie. Dat hij het toen niet gemerkt heeft.
Ja.
Ja, dat is gek.
Want waarom zou je het dan schoonmaken?
Of de dader wist dat die broer altijd zijn tanden beneden poetste. Na zijn werk. En dan...
Dat weet jij veel.
Als het echt iemand, een heel bekende van...
Ja.
Een huisvriend, een vriend, een...
Ja, dan is het nog best een beetje ranzig dat je niet doucht.
Ja, niet iedereen is even hygiënisch, misschien.
Nee, dat is waar.
Misschien was die zo mooi, als je op 6:45 uit je werk.
Ja, maar als je dan weer naar de voetbal gaat. Nou ja, oké. Hey, ik weet het niet.
Prima.
Ja. Dan gaan we even door naar die Bas Sabrina. Sabrina, een volgens haar familie vrolijk, spontaan, iets wat naïef meisje, was de dochter van Martina Beyer en de Italiaan Luciano Pellison. Samen met hen en haar 1 jaar oudere broer woonden ze in Spijkenisse. Sabrina was geboren op 5 september 1978. Ze volgde op het moment van haar overlijden een algemene beroepsopleiding. Sabrina wilde kok worden. En op dat moment had ze geen werk. In mei van datzelfde jaar waren Sabrina, haar beste vriendin Evelien en haar vriend... van Evelien, Patrick, die toen 28 jaar was, en nog een man, Andy, met z'n vieren dus, op vakantie geweest naar Curaçao. De hele reis zou volgens bronnen betaald zijn met geld dat was buitgemaakt bij een overval in Den Haag. Bij terugkomst in Nederland werden de 4 vakantiegangers, inclusief Sabrina, gearresteerd op verdenking van heling. Tijdens verhoor verklaarde Sabrina tegen de politie dat Patrick en Andy op vakantie een groot geldbedrag bij zich hadden. Sabrina's belastende verklaringen zouden volgens diverse getuigen reden voor Evelien zijn geweest om Sabrina te bedreigen. Nou, mede door die bedreigingen werd de 19-jarige Evelien op 13 september aangehouden en in hechtenis genomen. Op 25 september 1996 volgden meer arrestaties en hield het recherchebijstandteam 3 mannen uit Spijkenisse en Rotterdam aan. Waaronder de vakantiegangers Patrick en Andy. Daarbovenop voerde de politie 4 huiszoekingen uit in de hoop op nieuwe aanwijzingen. Op 17 oktober datzelfde jaar arresteerde men nog een 5e verdachte, een 30-jarige inwoner uit Spijkenisse. Volgens de recherche behoorden alle 5 de arrestanten tot dezelfde kennissenkring. De dag van de moord wilde de politie diezelfde avond aandacht aan de zaak besteden na het 8-uur-journaal. Het was natuurlijk heel fijn dat ze snel actie ondernam, maar om het nachthemd van Sabrina te kunnen tonen in het opsporingsbericht, zodat iemand het nachthemd misschien zou herkennen, besloot iemand van de politie het nachthemd, jawel, in de wasmachine te stoppen, om het zo schoon te kunnen tonen.
Zonder eerst DNA materiaal te verzamelen. Ja, of werd dat toen nog?
Dat denk ik niet.
Dat was toen nog niet.
Nee, maar bye-bye sporen voor in de toekomst.
Ja. Ja.
Door het hemd te wassen zijn natuurlijk alle sporen gewist. En er gebeurde nog iets. De slaapkamer van Sabrina heeft de politie ook helemaal opgeruimd, waardoor er sporen verloren zijn gegaan. De bewijslast tegen de 5 personen was dus echter te verwaarlozen. En dan mede dankzij deze grote blunder van de politie. Er zat daardoor niets anders op dan alle betrokkenen weer op vrije voeten te stellen. Het onderzoek naar de moord op Sabrina Pelisson kwam helaas op een doodspoor terecht. Ja, je hoort wel eens in heel oude zaken dat ze dan bewijsstukken zorgvuldig bewaren en dat ze die in de toekomst dan wel kunnen testen op DNA-sporen. En dan die zaak uiteindelijk toch nog oplossen. Maar ja, helaas gaat dat dus in deze zaak niet op.
Nee, dat is heel jammer.
Ja. Op 23 april 2000 kwam de moord op Sabrina, mede dankzij misdaadverslaggever Peter R. de Vries, weer terug onder de aandacht. Mocht er iemand zijn die weet waar je deze aflevering kan terugkijken, laat het me alsjeblieft weten via Instagram. Ik heb me suf gezocht, maar ik kon enkel de datum van de uitzending vinden en de uitzending zelf niet. Dus 23 april 2000. Het was Peter opgevallen dat Patrick V., die hoofdverdachte was in de zaak Sabrina Pelisson, 2 jaar later veroordeeld werd op de moorden van Ronald van Hunnink en Viola Schilte. Ik ga even een krantenartikel voorlezen. Die werd geschreven naar aanleiding van de moord op die 2. In het onderzoek naar de moord op de fysiotherapeuten Viola Schilte en Ronald van Hunnink zijn grote fouten gemaakt. De lichamen van de 2 zijn zeer waarschijnlijk bij een afvalverwerkingsbedrijf in Delft tussen het vuil terecht te komen, omdat de politie dacht dat het om dierlijke resten ging. Zo blijkt uit het onderzoek. De 26-jarige Viola Schilte en Ronald van Hunnink werden 10 december voor het laatst gezien bij het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse. Het duo is daarna vermoedelijk naar een woning aan de Wagenmaker in Spijkenisse gegaan. Op de zolder van dit pand had van Hunnink een hennepkwekerij ingelicht. De politie gaat ervan uit dat de 2 hier om het leven zijn gebracht. De lichamen van de 2 werden nooit gevonden. Een speurtocht met 2 F-16's van de luchtmacht leverde geen resultaat op. Maar nu blijkt heeft de politie eerder, zonder het te weten, de lichaamsdelen van het vermoorde duo in handen gehad. Door fouten is het als illegaal slachtafval afgevoerd naar een vuilverwerkingsbedrijf. Op 18 december, ruim een week na de vermissing van Schilte en van Hunnink, deed de politie in aanwezigheid van een rechtercommissaris een inval in de woning aan de Wagenmaker. De politie wist uit een ander lopend onderzoek dat van Hunnink hier een hennepkwekerij had. In het pand roken de agenten en de rechtercommissaris een sterke verflucht. Ook stonden er op verschillende plaatsen dichtgebonden vuilniszakken. Enkele in de woning aanwezige mannen verklaarden dat ze aan het klussen waren en vroegen de agenten voorzichtig te zijn omdat de vloer nog nat was. De rechtercommissaris besloot daarop geen huiszoeking te doen. Een paar dagen daarvoor hadden medewerkers van het waterschap de Brielse Dijkring in een sloot langs de Aaldijk in Spijkenisse ook enkele vuilniszakken in een sloot bij het gemaal gevonden. De zakken werden op de wal getrokken. Een medewerker van het waterschap maakte de zware zakken open omdat er bloed uitliep. Wat hij aantrof was gruwelijk. Vleesresten, een maaginhoud en met bloed besmeurde kleding, waaronder een crèmekleurige BH. 2 agenten die erbij gehaald werden, concludeerden dat het ging om dierlijke resten, vermoedelijk illegaal slachtafval, en ondernamen geen actie. De zakken werden vervolgens overgebracht naar een depot van het waterschap in Brielle. Daar hebben ze enkele dagen gelegen voordat ze met de vuilniswagen zijn afgevoerd naar het vuilverwerkingsbedrijf BFI in Delft. Inmiddels is bij de politie klaarblijkelijk toch een lampje gaan branden. De rechtercommissaris ging op 19 december zelf een kijkje nemen in de vrachtwagen. In het voertuig werden nog vuilniszakken, resten van een hennepkwekerij en vleesresten aangetroffen. De rechtercommissaris besloot echter niet de hele inhoud van de vuilniswagen in beslag te nemen. Doch slechts één vuilniszak met steenbol en een rode substantie. Uit onderzoek bleek dit menselijk bloed te zijn. Op dat moment had de politie al de witte bestelauto van Hunnik aangetroffen. In de auto lag een plas bloed, dat volgens het gerechtelijk laboratorium zeer waarschijnlijk van Hunnik afkomstig is. Later is gebleken dat een agent deze wagen op 14 december op de Aaldijk in Spijkenisse had zien staan, de plaats waar een dag later de vuilniszakken werden gevonden. Op 6 maart werd opnieuw een inval gedaan in de woning aan de wagenmaker in Spijkenisse. Bij een nauwkeurig onderzoek werden nu wel sporen van menselijk bloed gevonden. Op het terrein van de afvalverwerker in Delft zijn voorts nog bodemmonsters genomen met resten van bloed. De vleesresten zijn echter verdwenen. De politie heeft in de zaak verschillende verdachten aangehouden. De strafzaak tegen hen dient naar verwachting in het najaar. Dan moet ook duidelijk worden wat zich in de woning heeft afgespeeld. Uit de verklaringen van enkele verdachten blijkt dat Van Hunnik en Schilte in de woning werden opgewacht door de zoon van de bewoner en enkele vrienden. Van Hunnik zou de ouders hebben bedreigd en moest een lesje worden geleerd. Een van de verdachten, de 25-jarige DP, verklaarde onlangs voor de rechtbank tijdens een proforma-zitting dat hij erbij was toen Schilte en Van Hunnik werden omgebracht. Hij zou zelf niet hebben meegedaan. Maandagmiddag moeten enkele verdachten van de dubbele moord proforma voorkomen bij de rechtbank in Rotterdam. Zou dan Patrick V. de zoon zijn?
Dat zou best kunnen. De politie heeft dus in deze zaak fouten gemaakt.
Ja.
Maar ook bij Sabrina.
Ja.
Ja, je zou bijna denken dat er dan... Ja, dat er een... Hoe noem je dat? Corrupte... Een mol, een corrupte agent tussen zit.
Ja, die...
Die het voor Patrick opneemt.
Ja, die niet wil dat Patrick vast komt te zitten.
Ja.
Ik denk de rechtercommissaris.
Ik dacht het ook, maar ik wilde geen mensen aanwijzen, maar...
Peter R. vroeg zich logischerwijs af of er een verband bestond tussen de moord op Sabrina en de dubbele moord 2 jaar later. Ja, dat is erg logisch. Hij besteedde in zijn tv-programma aandacht aan deze vraag, waarna er 35 nieuwe tips bij de politie binnenkwamen. De tips gingen over Patrick V. en ook over diens Alfa Romeo, die na de moord op Sabrina nooit meer is teruggevonden. De politie vermoedde dat de wagen was gebruikt om het lichaam van de 18-jarige van Spijkenisse naar Oosterland te vervoeren. Vreemd.
Ja, en hoe verberg je in een auto, ja.
Ja, misschien zet je die ergens in de fik of...
Ja, maar dan moet dat toch ook gevonden worden?
Laat je hem in het water rollen, dat
zie je ook wel eens. Dat is nog het enige wat je zou...
Of je gaat naar een bevriende garagemedewerker en laat hem helemaal uit elkaar halen.
Kan ook.
Ja. Hij is in ieder geval weg.
Ja.
En dat is verdacht, vind ik.
Ja.
Extreem.
Ja, zeker.
Op 25 september 1996 werd ook hij, Patrick, samen met 2 vrienden, volgens informatie waar de criminele inlichtingendienst op dat moment over beschikt, eveneens opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Een getuige verklaarde tevens de verdachte op zondagmiddag 18 augustus 1996 te hebben gezien bij de woning van Sabrina. Dus die bewoner, 2 mensen voor de deur had gezien, beweert ook dat het Patrick was.
Mm-hmm.
Volgens de informant was Patrick daar met een andere man, waarvan het beschreven uiterlijk volgens de recherche overeenkwam met een van de andere toenmalige arrestanten. Dus dan zou je denken, 1 en 1 is 2.
Ja.
Het zou dus goed kunnen dat Patrick samen met zijn compagnon het huis heeft schoongemaakt en zich daarna van het lichaam van Sabrina en de schoonmaakspullen hebben ontdaan. Maar, ja, er komt weer een maar. Het zal weer niet bij Patrick gebeuren. De getuige, dus die buurtbewoner, herkende Patrick V. echter niet tijdens een fotoconfrontatie. waardoor de bewijslast nadelig werd beïnvloed. Ondanks de aandacht en de daarop volgende tientallen nieuwe tips kwam de zaak opnieuw tot stilstand. Nog even terug naar Evelien. Die krijgt enige tijd later bericht van niet verdere vervolging en zelfs een schadevergoeding, omdat de rechtbank van mening is dat het meisje onterecht heeft vastgezeten. Ze zou natuurlijk best van het plan afgeweten kunnen hebben, erbij betrokken kunnen zijn, maar het lijkt mij niet dat zij in haar eentje haar vriendin helemaal in Oosterland heeft gedumpt en ja, dat risico nam om schoon te gaan maken. Dan, ja.
Het lijkt mij ook niet, maar nee. Ja. Je weet het niet, maar
ik,
aangezien ook die twee mannen bij die deur.
Ja, daarom. Het was ook geen meisje. Nee. Dus ik hou het op Patrick. Want in 2017 zit de inmiddels 49-jarige Patrick V. uit Rotterdam opnieuw vast. Ja, hij zit weer vast. Nu voor poging tot doodslag op een vriendin. Hij ontkent. Zij heeft zichzelf verwond. Patrick die werd dus in 1999 veroordeeld voor de moord op Viola en Ronald. En dat was dan 17,5 jaar. Nou, een beetje rekenen met goed gedrag. Dan zou hij zo rond 2010 zijn vrijgekomen. En daarna volgden onder meer straffen voor mishandeling van zijn partner. En de laatste was in 2014. Dus, wat kunnen we concluderen over Patrick?
Het is een bekende van de politie.
Juist. Destijds verklaarde hij schoon schip te willen maken, maar inmiddels zit V weer in de cel. Volgens justitie omdat hij een andere vrouw dan zijn vaste partner met een Stanley-mes zou hebben gestoken. Volgens zijn advocaat heeft haar cliënt het steeds over een nagelschaartje gehad, waarmee de vrouw zichzelf heeft gestoken. Dat Stanley-mes is nooit gevonden, dat schaartje inmiddels wel, met bloed erop. Dus het lijkt er volgens haar op dat haar cliënt Patrick V. gelijk heeft. De advocaat wees erop dat het slachtoffer, die dus met het schaartje of het Stanley-mes is gestoken, een psychiatrisch verleden heeft. Ze heeft zichzelf wel eens in de brand gestoken. Justitie ziet dat anders. Het letsel past bij een mes, maar dat zal nader moeten worden onderzocht, evenals het bloed op het schaartje. Gelukkig hebben ze daar dan wel...
Maar hij is alweer een paar jaar verder,
ja,
natuurlijk.
Ja. 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 Justitie wil ook dat Patrick V. in het Pieter Baan Centrum wordt onderzocht op een geestelijke stoornis. Daar is aanleiding toe gezien zijn lange strafblad met geweldsdelicten. En daar komt deze nieuwe verdenking nu ook weer bij. Patrick V. verzette zich daartegen. Hij heeft al geweigerd met een psycholoog en een psychiater te praten. Ik vind dat we het eerst over het steekincident moeten hebben. En daarin ben ik onschuldig. Het zijn de zaken van vroeger die mij steeds blijven achtervolgen.
Maar mag je dat dan weigeren, dat Pieter Baan...
Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk als jij niks zegt, dan zeg je niks.
Ja, dan kan je wel bij een psychiater gaan zitten, maar als je niks zegt...
Nee. Maar goed, hij zegt dus dat de zaken van vroeger hem blijven achtervolgen.
Ja.
Er zit iets in, maar goed, er is nog één zaak die hem ook blijft achtervolgen...
Die van Sabrina.
En die is niet opgelost. Het is dus een cold case geworden, de zaak van Sabrina. In 2019 schreven kranten vanwege de publicatie van de zaak op de cold case kalender wederom over de moord op Sabrina. De kalender werd van 2017 tot 2021 uitgedeeld in onder andere gevangenissen en TBS-klinieken en zorgde soms voor nieuwe informatie. Heb jij enig idee waarom ze dat in gevangenissen en TBS-klinieken uitdelen, zo'n cold case kalender?
Nou, dat zat ik net aan te denken. Oh. Van, ja, waarom zouden ze dat... Misschien dat iemand dan denkt van, oh, dat heeft die en die gedaan. Die zal ik er even bij naaien of
ja.
Zoiets.
Ja, zulke dingen. Of het kan ook zijn dat het natuurlijk een ex-geliefde is die het toen in vertrouwen heeft genomen. Bijvoorbeeld Evelien.
Mm-mm.
Ja, want ik ga er nog steeds vanuit dat Patrick is. En ja, dat over is en nu wel wil praten. Of na 10 jaar zoiets heeft van ja, nu vind ik het wel lang genoeg geduurd. Of noem iets op. Ja, en vaak in gevangenissen en TBS-klinieken wordt er natuurlijk ook geroddeld.
Ja. 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 Dat is op zich wel een goede tactiek om dat zo te doen.
Zeker.
Ja.
Sabrina's verhaal staat op de kalender van 2019 in week 36... Het zorgde in dit geval niet voor nieuwe belangrijke informatie. Dus dat is wel echt spijtig. Voor de gouden tip is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. De moord op Sabrina blijft dus onopgelost. Ja, ik vraag me ook af, hè, wie dan die vriend is die ze heeft opgepiept.
Ja, inderdaad.
Was dat dan ook Patrick? Of, ja, misschien dat ze veel meer vrienden, maar omdat ik wil gewoon dat hij het...
Ja, je wilt het gewoon nu hier oplossen.
Ik wil het oplossen, maar nee.
Nee, ja, dat als Peter de Vries zich er al in vast heeft gebeten, dan...
Nee, dan inderdaad, geef het maar op. Maar helaas, het is dus opgelost tot de dader gaat spreken of iemand die ervan af weet.
Nou, laten we hopen voor de nabestaanden dat dat toch ooit...
Toch ooit nog gebeurt.
Ja.
Zeg, wat vond je ervan? Kende je de zaak al?
Ik kende de zaak niet. Nee, maar ja, 1996. Ik moet zeggen dat ik ook niet Peter R. de Vries al die afleveringen gezien heb. Dus het zegt me ook niet.
Je kan alle afleveringen hebben gezien zoals ik. Maar niet die van Sabrina Pelizon.
Ja.
Ja, ik baal er echt nog steeds van. Dus ik hoop echt dat iemand... Ik kan me wel herinneren dat ik er iets over heb gezien. Maar misschien... Was dat toen op tv en is die nooit meer op YouTube gezet of zo?
Ja, of hij is eraf gehaald.
Ja, dat kan ook.
Wie weet.
Ja.
Komt er nog iemand?
Ik zou het graag willen weten, want ik vind het zeer interessant om te kijken of wat ik heb opgezocht, of dat allemaal klopt. En ook of hij dezelfde ideeën erop nahoudt.
Ja.
Nou, dan wil ik je bedanken voor het sidekicken.
Ja.
Zullen we een nieuw werkwoord erin gooien?
Nou, graag gedaan. Ja,
en ik hoop je snel weer te zien.
Ja, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dankjewel. Graag wil ik hierop wijzen dat het beeldmateriaal die bij de aflevering hoort te vinden is op het Instagram-account podcrime_aan_zee. Mocht je nou graag luisteren naar Podcrime aan Zee en wil je niks missen, klik dan op volgen. Dit hebben al veel luisteraars gedaan, daarvoor mijn dank. Heb je vrienden die ook van true crime houden of vrienden die ook uit Zeeland komen? Deel dan Podcrime aan Zee met ze. Deze is te beluisteren op Spotify, Podimo en Apple Podcast. Ik ben geen professional, maar iedere week zullen er verbeterpunten te horen zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.